In Johannes 2 zijn we inmiddels terechtgekomen en daar wordt gesproken over de bekende bruiloft te Cana. Het eerste teken, zoals vermeld hier in het Johannes-evangelie, want we vinden daar een reeks van 8 tekenen. Als we tenminste de opstanding van Christus zelf niet meerekenen, en ik geloof inderdaad dat we dat niet moeten doen. We hebben inderdaad een reeks van 8 tekenen, beginnend bij de bruiloft te Cana, waar staat in vers 1... En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen op de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij uw lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vul de watervaten met water, en ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der teken heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en ze bleven al daar niet vele dagen. En dat is dan het hele verhaal. Ja, meer is er niet over te vertellen, dat is het hele verhaal natuurlijk, al vraag ik me nog altijd af als ik het lees, maar hoe ging dat nou precies, hè? Want het verhaal wordt natuurlijk maar heel summier verteld, ook maar niet meer dan ook strikt noodzakelijk is. En laat ons in verbijstering achter dat je in korte tijd water in wijn veranderd is, want daar gaat het om. Want water verandert wel meer in wijn, alleen duurt dat gewoon wat langer. Hè? Uiteindelijk is het zo dat de wijnstok zelf water tot zich neemt en na enige hulp van buitenaf bovendien brengt het ding wijn voort. Hè? Zo is het nou eenmaal. Ik heb er helemaal geen verstand van over hoe dat precies werkt. Maar, hè? Het duurt maar 2 jaar?
Ja? De eerste bloesem tot wijn. Minimaal 2 jaar.
Dat helpt als je zegt dat je er geen verstand van hebt. Dus je had wel iemand.
Die wel
ja.
Een jaar van het draag van het druif.
Ja, ja.
Een seizoen en een jaar daarna.
Ja, dat zal wel kloppen. En dan in het derde jaar heb je wijn zeker, hè?
Na het derde jaar, ja.
Nou ja, een primeur, maar.
Na 2 jaar,
dat is in het derde jaar. Ja, dat klopt, dat staat hier ook. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana. Op de derde dag dus was er een bruiloft te Cana in Galilea. We hebben die dagen al eens eerder geteld. En hoe je dat ook bekijkt, de derde dag die kan natuurlijk geteld worden hier in overeenstemming met de voorgaande 2 pericopen. Dat wil zeggen, dan vonden we een beschrijving van de 5e bedeling vanaf vers 35 van hoofdstuk 1. Een beschrijving van de aard van de 6e bedeling, althans in zeker opzicht, vanaf vers 44 tot 52. Want het eerste deel dan vanaf vers 35 gaat over de roeping van de gemeente. Vanaf vers 44 tot 52, of 51 eigenlijk, gaat het over de roeping van Israël. En daarna vinden we op de derde dag de bruiloft te Cana. Dat zal dan in het algemeen overeen moeten komen met het koninkrijk, het openbare koninkrijk van Christus. En het is natuurlijk ook zo. Al moet ik er meteen bij zeggen dat we dat niet al te strak moeten nemen, al te star, want dan daar krijgen we dan problemen mee. Maar in elk geval is het zo dat de bruiloft, laat ik daarmee beginnen. De bruiloft in het algemeen is eigenlijk gewoon een beeld van het koninkrijk of van het nieuwe verbond. Dat zie je er zo niet aan, maar als we in de Bijbel lezen over een bruiloft, als we het Nieuwe Testament lezen over een bruiloft, vooral in gelijkenissen, en u weet, dit is een soort gelijkenis, want het is een teken, staat er ook bij, dit eerste der tekenen, of dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea, hè. En het is een teken, dus betekent het dat het een overdrachtelijke verklaring zou moeten meekrijgen. Daar gaat het om, staat er ook. Daar staat de Heer heeft dus zijn heerlijkheid geopenbaard. Maar zijn heerlijkheid is dat wat hij ontvangen zou of op de berg der verheerlijking, maar beter natuurlijk wat hij ontvangen zou in het koninkrijk. En daar is dit dus een uitbeelding van. De bruiloft die we zo vaak tegenkomen dan in het Nieuwe Testament, die heeft als kenmerk eigenlijk dat we het belangrijkste eigenlijk missen. Want wat we missen op al die bruiloften in het Nieuwe Testament is...
Kinderen.
Nee, dat was toen nog niet zo. Die moesten toen nog geboren worden. Als ze toen trouwden, dan waren er nog geen kinderen, maar dat is natuurlijk lang geleden. Juist, daar hoor je niet zoveel van, nee. Dat is netjes gezegd, we vinden helemaal geen bruid namelijk in al die gelijkenissen niet. En in dit teken ook niet. Er is nooit een bruid bij aanwezig. Reden daarvoor is heel eenvoudig. De reden daarvoor is namelijk dat het ook niet in de eerste plaats een bruiloft is, maar een maaltijd. En als het een maaltijd is, dan vraag je niet meteen waar is die bruid. Zou wel moeten, hè? Ja. Nee, maar een bruiloft, een gamos is dat. Dat is een ingewikkeld verhaal wat ik nou eigenlijk moet vertellen. Maar het komt er ongeveer op neer dat het woord wat met bruiloft vertaald wordt, in ieder geval in de Septuagint, gewoon de vertaling is voor een maaltijd. En daar gaat het maar om. Het is namelijk niet een bruiloft, het is een maaltijd in de eerste plaats. Dat neemt echter niet weg dat een dergelijke maaltijd gewoonlijk wel degelijk gegeten wordt ter gelegenheid van een bruiloft. Maar dat is weer zo, omdat de maaltijd nou eenmaal uitdrukking geeft aan de gemeenschap die er is of komt. Dat wil zeggen, wanneer men gezamenlijk aan de maaltijd zit, drukt men daarmee uit de eenheid die men, waartoe men behoort, of de gemeenschap die men heeft. En daarom is het woord voor bruiloft en het woord voor maaltijd hetzelfde. Want dat betekent dat eenheid tot stand komt. Denk maar aan het zogenaamde avondmaal. De strekking daarvan is dat allen eens broods deelachtig worden en van dezelfde beker drinken enzovoorts. En daarom worden ze geacht één te zijn omdat ze eten van dezelfde maaltijd. Nou, dat is het hele begrip. En een bruiloft is in wezen precies hetzelfde. Dan worden inderdaad partijen met elkaar verbonden. Dan komt men tot eenheid en gemeenschap. Precies hetzelfde. Daarom is het hetzelfde woord. En daarom moeten we bij bruiloft in het Nieuwe Testament niet meteen aan bruidegom en bruid denken. Hoewel hier een bruidegom voorkomt in het verhaal overigens hoor. Maar je zou daar niet in de eerste plaats aan moeten denken. Je zou in de eerste plaats moeten denken aan een maaltijd. Vandaar dat soms ook het opgevat wordt als een bruiloftsmaal, maar dan heeft men de uitdrukking twee keer vertaald. Eén keer met bruiloft en één keer met maaltijd. Zo doe je dat. Dan vertaal je twee keer. Dat is een hele oude truc bij de vertalingen. Zo kennen wij ook het verzoendeksel. Dat is ook zoiets. Daar is het woord twee keer vertaald. Kaporet van kafar komt dat. Dat is dan twee keer vertaald. Eenmaal met verzoenen en eenmaal met bedekken. Maar het is hetzelfde. En omdat men niet wil kiezen, omdat als je voor het ene woord kiest, dan laat je het andere liggen. Hè, het andere begrip, daarom vertaalt men het dan twee keer. Nou, een bruiloft dan is de gamos, maar het is eigenlijk een maaltijd, dat is ook het belangrijkste. En in sommige gevallen, in de meeste gevallen geloof ik zelf, vind je zelf niet eens een bruidegom. Want als een koning een bruiloft aanricht voor zijn zoon, ja, dus, hij had er beter aan gedaan hebben eerst maar eens een bruid te organiseren. En dan kunnen we over het eten altijd nog een natte brood meenemen onderweg. maar goed. Maar dan is het gewoon een maaltijd die aangericht wordt voor de zoon. En verder niet. En daarmee is dan het hele verhaal verklaard. Voor de betekenis maakt het verder niks uit. Want de betekenis is nog altijd die van het nieuwe verbond. De maaltijd namelijk is drukt uit eenheid. De bruiloft ook. Of de bruiloft drukt eigenlijk ook uit het tot stand komen van eenheid. Maar de maaltijd natuurlijk ook. En beide... Hoe dan ook, ze zijn een uitbeelding van het nieuwe verbond of van de nieuwe schepping, of hoe je dat dan maar noemt. Het eenvoudigste is gewoon te zeggen van het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond wordt gesloten in verband met een nieuwe schepping. Het oude verbond ligt immers op de oude schepping en het nieuwe wordt gesloten met gelovigen die door geloof een nieuwe schepping geworden zijn in Christus, in de opgewekte. Vandaar dat dit ook is een bruiloft op de derde dag. Want als je de betekenis van het begrip bruiloft niet kent, heb je altijd nog de betekenis van de derde dag. En in de meest eenvoudige toepassing is de derde dag de dag van de opstanding van Christus. En daar begint het nieuwe verbond. Daar komt eenheid tot stand, gemeenschap tot stand. Daar blijkt de Heer op de dag van de opstanding bij zijn discipelen te verschijnen in de opperzaal. En ik weet het wel zeker dat daar de tafel nog stond. Diezelfde tafel waar een paar dagen eerder de paasmaaltijd gevierd werd. En waar de Heer het brood nam en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam enzovoorts. Dus precies hetzelfde. En bovendien, de Heer was daar binnen terwijl de deur dicht was. Er waren gesloten broeders bij die gelegenheid. En daar, ja, kan ik ook niet helpen, maar denk ik dan altijd maar. Hè? Maar daar waren ze inderdaad bijeen, afgezonderd van de wereld inderdaad en verbonden met Christus zelf. Dat was natuurlijk niet een bruiloft in onze betekenis van het woord, maar het is natuurlijk wel gamos, het is wel een maaltijd. En daar gaat het maar om. Vandaar dan ook dat in het Nieuwe Testament zo vaak over maaltijd of bruiloft gesproken wordt. Maar, daar kun je natuurlijk meteen tegenoverstellen, ook in het Oude Testament. Ik heb het eens nagezocht, maar het is lang geleden. Ik meen dat in Genesis 18, daar verschijnt de Heer, drie man sterk, maar goed. Daar verschijnt de Heer aan Abraham. En dan zegt Abraham dat hij een maaltijd gaat bereiden. Ik meen dat de Septuaginta daar ditzelfde woord gamos gebruikt. Dus een maaltijd die Abraham bereidt voor de Heer. Maar die maaltijd wordt de Heer voorgezet vanwege dat de Heer het verbond, zijn beloften dus, aan Abraham bevestigt. Nou, daar komt dus inderdaad een soort van eenheid tot stand, moet je zeggen. En die maaltijd zelfs, die bestond uit drie maten fijn meel. Drie maten meel was dat. Daar zijn we weer, hè. Ja, dat komt, blijft terugkomen voorlopig. De maaltijd bestond uit drie maten meel. En daar heb je de drie weer. Het was niet op een derde dag, maar het was wel drie maten meel. Je kunt zeggen, dat was voor die drie mannen. En daarom moest het drie maten meel zijn, dat zal dan wel. Maar dat doet nou ook allemaal niks te zaken. Het gaat maar om die drie. Want drie staat nou eenmaal voor de belofte. Voor belofte. Als er wat beloofd wordt, dan is dat een drie. En vandaar dat ook die beloften een rol spelen bij de opstanding van Christus. Want daar beginnen de beloften eigenlijk vervuld te worden. De opstanding van Christus vond plaats ter inleiding van uiteraard de vijfde bedeling, die na de wet, hè. Maar het was het verlengstuk van de derde bedeling waarin de beloften gedaan werden. Daarom vond het ook inderdaad plaats op de derde dag. Maar mocht je dat allemaal missen, dan hebben we er nog een paar. Want eigenlijk is het zo dat hier in dit verhaal van de bruiloft te Kana, dat daar gesproken wordt over Israël. En wel speciaal ook het nationale herstel van Israël. Dat komt in ieder geval tot uitdrukking in die derde dag, want deze derde dag vinden we niet alleen terug bij de opstanding van Christus, maar we vinden hem bijvoorbeeld ook terug in Hosea 6, bekende teksten noem ik maar, hè. Hosea 6, vers 1, komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen en we zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, dat is aardig voor op een bruiloft, hè? Dan zullen wij kennen, heb je dat? Moet ik het weer zeggen, Abraham kende zijn huisvrouw, weet je wel. Dan zullen wij kennen, ja, bekennen maken we er dan van. Maar ook dat heeft in het Nederlands een andere betekenis nog. Dus dat is ook al niet duidelijk. Je moet gewoon die woorden leren, hè. Moet die begrippen kennen. Hij zal ons dus na twee dagen leven maken, vers 2 en dan vers 3. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als een spaderegen, een vroege regen des lands, enzovoorts. Waarna eerst wordt genoemd Ephraim en daarna wordt genoemd Juda, hetgeen toch wel aardig is. Maar ja, daar kom ik weer in terecht voor morgen. Omdat ook deze derde dag natuurlijk aan de ene kant de verwijzing is naar de opstanding van Christus, en aan de andere kant de verwijzing is naar een volgende bedeling. Dat wil zeggen, de eerste dag is dan de dag waarin de Heer stierf. En dan bedoel ik gewoon de vierde bedeling, die van de wet. Want de heer stierf onder de wet. Het was wel de laatste dag van de wet, maar het kwam daar juist door, hè. Maar het was de vierde beleding. Daarna volgde de vijfde, dat is dan de tweede dag in die reeks. En dan komt de zesde bedeling, dat is die bedeling waarin Israël inderdaad wedergeboren wordt. En dat is dan dus de derde uit deze reeks. In de vierde sterven, in de vijfde is het gestorven, is het dood, lo ami, dat is Israël nu. En in de zesde is het weer, wordt het weer levend, maar het is een reeks van drie. En dus, op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En hoe je dat ook telt, Petrus rekent er ook mee, die rekent iets anders, maar komt toch op hetzelfde uit, dus dat gaat er niet om, hè. Die zegt ook, het is op de derde dag en na twee dagen, en die zegt twee dagen zijn dagen van 1000 jaar. Hij zegt het anders dan ik het nu zeg natuurlijk, maar goed, het maakt niet uit, maar zo kom je er ook. Hoe dat ook zij, die derde dag in verband met Israëls nationale bestaan en dus, is dus in de toekomst, maar de... Even uitgaande van Hosea 6, dan hebben we daar ook een commentaar op. Als je daar de derde dag rekent als gewoon de dag van de opstanding van Christus, want daar zou levend gemaakt worden, daar zou verrezen worden, dan klopt dat ook. Alleen moet je dan niet invullen Juda, maar dan moet je invullen Efraïm. En die staat dan ook voorop. Hè? Ja, dat is dit verhaal. Dat is dit verhaal. Dat is dan, nou, waar ik weer alweer in terecht kom. Genesis, kom ik in Genesis 48, vers 19, waar Jacob zegt over Efraïm, hij zal worden tot, en in de vertaling zie je het niet goed staan, maar er staat er dat gezegd wordt, hij zal worden tot volheid der heidenen.
Oh echt?
Oh echt, ja. Jawel, jawel. Tot volheid der heidenen.
Dat zijn wij dus.
En dat is de gemeente, want dat is zo in Romeinen 11, 25. Jazeker. Ja, dat staat er echt hoor. Iemand wees me daar laatst op. En dat is inderdaad juist, ja. Maar in de vertaling zie je het zo 1, 2, 3 niet staan, maar het staat er wel. Er staat in Genesis 48, vers 19... waar Jacob zegt, hij zal ook, ergens halverwege het vers dan, hè, hij zal ook tot een groot volk worden, Manasse namelijk, en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder, dat is Efraïm, nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Maar dat volle menigte is maar gewoon één woord, namelijk volheid. De volheid van volkeren, en volkeren dat is gewoon gooi, dus dat is heidenen. Hè? Hè? Een volheid der heidenen. Een volheid der heidenen, ja. En dat de enige keer, voor zover ik weet, want ik heb nou de computer een paar keer al aan het werk gehad, echt waar hoor, naar zoeken naar waar komt die term nog meer voor, zijn er nog synoniemen enzovoorts. Maar ik heb niks kunnen vinden, geen uitdrukking kunnen vinden die er ook maar op lijkt. Het is alleen die in Genesis 48 vers 19. En de andere is dan in het Grieks van, maar ook in het Nederlands natuurlijk, van Romeinen 11 vers 25. Dan moet ik het verhaal natuurlijk afmaken. Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat, dus Israël is verhard, althans gedeeltelijk, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Over de uitdrukking bestaat wat misverstand, helaas. Maar het hoeft helemaal niet, de volheid der heidenen is namelijk gewoon de gemeente. Want nadat de volheid der heidenen, namelijk de gemeente, zal ingegaan zijn, oftewel opgenomen zijn, zal de verharding van Israël worden weggenomen. Want daarna immers komt Israël tot bekering. Israël, dat wil zeggen, in ieder geval Juda heet het dan, hè? Maar Israël, zeker wel. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Maar die volheid der heidenen, ik weet het, er wordt ook wel gedacht dat het helemaal niet om de gemeente gaat, maar puur om heidenen, maar dat is een misverstand. Er staat niet totdat de heidenen zullen ingegaan zijn, maar er staat totdat de volheid zal ingegaan zijn. Waarna de vraag is, hoezo volheid? Welke volheid? Wel, die uit de heidenen is het antwoord. Zo ontstaat de uitdrukking volheid der heidenen. Niet de heidenen zijn ingegaan, volheid zal ingaan. Volheid van wat? Der heidenen. Heb je dan nog een andere volheid? Jawel. Jawel, en die dicht in de buurt, in hetzelfde hoofdstuk. En dat is in ieder geval bepalend. Want daar staat in hetzelfde hoofdstuk, enige verse eerder, in vers 12. Nee, ik lees vanaf vers 11 dan. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld, het gaat over Israël, hè? Hebben zij gestruikeld, de Joden, opdat zij vallen zouden. Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Dat wil zeggen, door hun val is de zaligheid aan de heidenen geworden, of tot de heidenen gekomen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val, die van Israël, de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Volheid van wie? Van Israël uiteraard. En wat is dan de volheid van Israël? Wel eenvoudig, dat is het tegenovergestelde van de val van Israël. In hetzelfde vers. En hun val is uiteraard hun ongeloof, hun verwerping van de Messias. Dus hun volheid is hun geloof en hun aanneming van de Messias. Dus de volheid van Israël is dat ze tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Wat is dan de volheid der heidenen? Hetzelfde, dat de heidenen tot aanvaarding van Christus komen. De volheid der heidenen is dan dus gewoon de gemeente. Dat zijn de gelovige heidenen, de verzamelde gelovige heidenen. En de volheid van Israël is de verzamelde gelovige Israëlieten. Nou, dat is het. Volheid der heidenen. Nou, dan hebben we hier de uitdrukking. Ik heb altijd jaren gedacht van, het is de enige plaats waar de uitdrukking staat in Romeinen 11 vers 25. Hè. Totdat bleek dat die inderdaad nog stond in Genesis. Moet eigenlijk wel, want een uitdrukking maar eenmaal, dat kan eigenlijk niet. Hoewel, ik heb nog steeds uitdrukkingen die ik maar eenmaal ben tegengekomen. Daar moet je verschrikkelijk mee oppassen. Want dan is het bijna altijd een synoniem voor wat anders. Hè? Dan moet je dus mee oppassen. Maar deze komt twee keer voor, namelijk nog een keer bij Efraïm. En het aardige is, want nou gaan we een stuk verder. Ik zeg altijd voor het gemak eerst altijd van Efraïm. Is de eerstgeborene van Israël en daarom is het belangrijkste van het tienstammenrijk. Hè? En daarom is Efraïm eigenlijk gewoon het hele tienstammenrijk. En het tienstammenrijk is weer een beeld van de gemeente. Dat zeg ik dan voor het gemak. Het tienstammenrijk is een beeld van de gemeente. Maar het moet duidelijk zijn dat als Jacob tot Efraïm spreekt, of over Efraïm spreekt, in Genesis 48, is er geen woordtypologie bij. Dat is allemaal letterlijke taal. En als hij daar zegt, hij zal worden tot volheid der heidenen, dan zou je moeten besluiten, zijn we weer, hè, dat dus inderdaad de gemeente in hoofdzaak gevormd wordt uit de nakomelingen van de tien stammen van Israël. Ja. Er zijn talloze Bijbelse argumenten voor, maar dit vind ik een heel sterke, eerlijk gezegd. Omdat er helemaal geen typologie aan te pas komt, maar gewoon klare taal. Efraïm zal worden tot volheid der heidenen. En in Romeinen 11 vinden we een volheid der heidenen die eerst ingaat en daarna geheel Israël, maar Israël is dan een uitbeelding, is natuurlijk dan in de eerste plaats het Joodse Israël. Hè? Dat lijkt me duidelijk, maar als je dat nou weer teruglegt, want dan neem ik even de weg weer terug, naast Hosea, dan staat er op de derde dag zal hij ons doen verrijzen, enzovoorts, en dan wordt eerst genoemd Efraïm en daarna wordt genoemd Juda. Nou, als je de derde dag in verband brengt met de opstanding van Christus, dan volgt daarop Efraïm. Minstens dan een beeld van de gemeente, want als je het niet letterlijk ziet zitten, maakt me dat niks uit. Het maakt sowieso niks uit voor ons. Dus hè, dan laten we het gewoon overdrachtelijk staan. En dan is Efraïm in ieder geval de gemeente. Efraïm met het eerstgeboorterecht, het dubbele deel. Dat is namelijk de gemeente. Met het dubbele deel en het eerstgeboorterecht in ieder geval boven de Joden, boven Juda. Maar als we daarna de derde dag nemen, niet in verband met de opstanding van Christus, maar in verband met de wederkomst van Christus, want daar gaat het dan om, hè. Dat is dan de derde dag. En opstanding en wederkomst is eigenlijk toch hetzelfde. Op een heleboel manieren trouwens is dat hetzelfde. Dan blijkt het te gaan over Juda. In de eerste plaats Juda. Waarna alsnog volgt de rest van Israël. Uiteraard. In de toekomst. Ja. Nou goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar wat ik nou allemaal in verdwaald ben, zeg. Nou, de derde dag dan spreekt in ieder geval over de opstanding van Christus. Over de komst van Christus, kan ik het ook zeggen. Maar het spreekt dus ook over de komst van de nieuwe schepping. De nieuwe schepping is ook een derde namelijk. En het spreekt dus over eigenlijk het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond wordt meestal als tweede beschouwd, maar je kunt het ook als derde beschouwen, want je hebt er namelijk drie op rij en daar hebben we hier ook veel mee te maken in dit schriftgedeelte. De eerste is met Abraham, de tweede is met Mozes, de derde is met Christus. Spreken wij over oude verbond en nieuw verbond, dan is het oude verbond dat met Mozes en het nieuwe is met Christus en dat van Abraham laten we weg. Of we beschouwen de term oude verbond als de aanduiding voor heel de oud-testamentische geschiedenis ook, te beginnen bij Adam. Dat kan ook, want in feite is het zo dat het oude verbond gelegd werd op een oude schepping en daarmee eigenlijk met terugwerkende kracht, bij wijze van spreken, geldig is. Er staat trouwens ook bij, in verband met de wet, dat de heidenen die de wet niet hebben, zichzelf een wet zijn, zodat het in de praktijk toch geen verschil maakt. Maar van God uitgezien heb je dus drie van die dagen achter elkaar, of drie bedelingen, of hoe dat maar noemt, of drie verbonden. Dat met Abraham, Isaac en Jacob uiteraard, dat met Mozes en dat met Christus. Het interessante is dat de Heer zelf zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de Heer zelf zegt, Abraham heeft mijn dag gezien. Hij zei niet, Mozes heeft mijn dag gezien. God is niet de God van Mozes, maar God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zegt genoeg. God is namelijk niet de God van de wet, maar de God van de genade of van de belofte. En als de Heer zelf over de wet spreekt, noemt hij die wet hardnekkig. Ik vind het eigenlijk niet eerlijk, maar dat mag je niet verder vertellen natuurlijk. Hij noemt het hardnekkig Mozes, of de wet van Mozes. Alsof hij hem niet zelf gegeven zou hebben. En genadig, hè? Nou, maar het is zo. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En de wet van Mozes, ja. Maar zo kom je ook bij een derde dag dus. En die derde leidt dan inderdaad tot het nieuwe verbond. Nou, we gaan er maar even over verder. Dus de derde dag leidt tot opstanding, nieuwe schepping, nieuw verbond. Bruiloft is eveneens, net als de maaltijd, uitdrukking van het nieuwe verbond. Er komt eenheid tot stand. Kana, want de bruiloft was in Kana. Kana blijkt de woonplaats te zijn van meneer Nathanael uit hoofdstuk 1 vers 49. Even kijken, dat had ik ergens ook opgeschreven. Maar dat ben ik nou weer kwijt natuurlijk. Maar in ieder geval wordt dat gezegd dat is in hoofdstuk 21, ja. Johannes 21, vers 2. En dan moet je eens opletten hoe vreemd het daar is staat. Dat vind ik nou zo leuk, hè. Want er staat over de opstanding van Christus in hoofdstuk 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En die openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus. En Nathanael, die van Kana in Galilea was. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Vind je dat nou niet raar wat er staat? Dat moet opvallen. Het is alleen maar een lijst met namen. En er wordt ineens een adres bijgegeven met postcode. Ja. Staat ineens bij, hij was van Kana in Galilea. Nou, waarom dat nou hier staat, dat heb ik het niet over. Maar het is opmerkelijk dat het toch ergens even erbij gezet wordt. Denk erom, Nathanael was uit Kana. Want in Johannes 1, vers 46 staat, Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, we hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En die Nathanael was dan degene die in vers 50 zegt, Rabbi, gij zijt de zoon Gods, gij zijt de koning Israëls. En de Heer zei, ja, ik heb je wel gezien onder de vijgenboom. En dat heb ik dus allemaal al besproken, want Nathanael, samen met Filippus, is natuurlijk gewoon een uitbeelding van het overblijfsel, het gelovige overblijfsel uit Israël. En Kana, de plaats waar hij woonde, Kana is dan eigenlijk ook gewoon Kanaan. Dus heus hetzelfde woord hoor, ja, dit is Grieks, via het Grieks komt dat. Of het is de afkorting van Kanaan. Maar dat maakt niks uit. Het komt van dezelfde wortel, heet zoiets. En betekent ook dat de betekenis van de naam volstrekt hetzelfde is. Het betekent namelijk gekocht of verworven. Een bezit wat men zich verworven heeft op een of andere wijze. Dat geldt voor Kanaan en dat geldt voor Kana. Dat geldt zelfs voor Kain. Maar dat is eigenlijk ook hetzelfde, hè? Kain. Dat weet u toch? Nee? Nooit gelezen over Kain die zijn broeder doodde en dat er dan staat dat hij zwervende en dolende zou zijn over de aardbodem en iedereen zou proberen hem te doden, maar het zou nooit lukken. Ja. Noem er nog eens zo een, hè? Noem er nog eens zo een. Die zijn broeder doodde en die zwervende is over de aardbodem en iedereen wil hem doden en het lukt maar niet. Schoon Israël. Gewoon Israël. Abel is een type van Christus uiteraard. En Kain, Kanan, Kana of hoe dat maar heten mag. Kenan, de vierde van Adam. Maar is gewoon Israël. Ja. Nou, daar gaat het om. Maar hier uit Kana, uit dat Israël dus eigenlijk, hè, uit dat wat Gods verworven bezit was. Want er staat van Israël ook, een eigen bezit, verworven, hè, eigen schat. In Exodus staat dat, in Petrus wordt het zelfs nog aangehaald. Wel, in dat Kana wordt gevonden Nathanael, die dan een beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël. Gegeven door God, of zoiets. Betekende de naam immers. Nou, dat Kana, in dat Kana, dus de weer is al. In Galilea, de Galilea hebben we dat ook besproken. Ja, bij dezelfde gelegenheid, hè. Want in die pericoop waar het over Nathanael gaat, in hoofdstuk 1, werd ook gesproken over Galilea. En toen zal ik wel uitgelegd hebben, Galilea is Galilea der Heidenen. Uit Matthäus en uit Jesaja. En is een beeld van Israël in de verstrooiing, in de ballingschap. Alwaar het tot geloof komt uiteraard. Hè? In de ballingschap komt het tot geloof. Nou, dat is het hele plaatje. Een heel beeld van Israël. Dat wat oorspronkelijk Gods volk was. Maar wat levend gemaakt zal worden later. In verband met een derde dag. Of in verband met de derde dag. Nou, en is het verhaal nog niet compleet. Dan staat er altijd nog. En de moeder van Jezus was al daar. Nou is de vraag, wie is de moeder van Jezus? Niemand de deur uit, hè? Wie is de moeder van Jezus? Hetzelfde. Israël. Het is allemaal Israël. Kan niet missen. Dat is nou typologie, zeg ik altijd. Sommige dingen staan er talloze malen achter elkaar. Het lijken verschillende dingen te zijn. En historisch is het, zijn het ook verschillende dingen. Maar typologisch volstrekt hetzelfde. Als je de ene mist, heb je altijd de andere nog. Nou, het gaat dus inderdaad in principe over Israël. En daar zijn we eigenlijk nog nooit mee klaar. Maar ik ga er maar niet dieper op in. Maar Israël zelf is weer een beeld van de hele wereld, hoor. Van de hele schepping. Maar ik zal er allemaal niet bij halen. Want dat kan ik moeilijk elke keer doen, hè. Maar dan gaan we weer verder. En dan staat er, en Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de maaltijd, dan wel de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En dan zegt de Heer, vrouw, wat heb ik met u? Wat als een lompe opmerking beschouwd wordt altijd. Een traditionele commentaar is dan ook altijd dat het helemaal niet zo lomp is. En dat commentaar, dat vindt zijn oorzaak natuurlijk in het feit dat niemand graag wil dat Jezus inderdaad zich lomp uitdrukt. Dus haasten wij ons te verklaren dat het helemaal niet lomp is. Maar zeg maar nooit zoiets tegen je moeder, hoor, wat hier staat. Vrouw, wat heb ik met u? Ja. Want je moeder zal onder die omstandigheden niet ontvankelijk zijn voor enige verklaring. Nou goed. Maar nee, maar het is natuurlijk toch zo dat deze uitdrukking gewoon een hebraïsme is. Wat heb ik met u? Dat te doen, dat moet je gewoon weglaten. Dat heeft er niks mee te maken. Vrouw, wat heb ik met u? Dat wil zeggen, ik heb niks met u te maken. Ik doe zelf wat ik doen moet en daarmee uit. En dat zo is het natuurlijk ook. En zeker omdat we hier direct ook te maken hebben met de overdrachtelijke betekenis ervan. Het werk van de Heer is niet afhankelijk van Israël. En als de Heer een wonder doet of wonderen tot stand brengt algemeen, is dat niet omdat Israël daarom vraagt of zoiets. Dat is wat er wezenlijk achter zit natuurlijk. Hij zegt dan ook, mijn uur is nog niet gekomen. Dat wil zeggen, de Heer doet de dingen ook op zijn eigen tijd. Dat is ook een belangrijk Bijbels gegeven. Dat is niet populair overigens. Maar het is een belangrijk Bijbels gegeven dat alle heilsfeiten plaatsvonden op de door God bestemde tijd. En gewoonlijk ook op de aangekondigde tijd. Daar hebben mensen bezwaar tegen. De enige reden daarvoor is dat zij niet willen weten. Ze leven liever in onkunde, niet wetend wat er zal gebeuren. Want zodra ze weten wat er zal gebeuren, zijn ze verantwoordelijk. Eventueel zelfs verantwoordelijk om maatregelen te nemen. En daarom weet men liever niet. Maar het neemt niet weg dat al deze heilsfeiten die ooit tot stand gebracht zijn, tevoren werden aangekondigd, inclusief wanneer het gebeuren zou. Of men zich er altijd bewust is geweest, daar heb ik het nou niet over. Maar het is wel altijd zo gegaan. Toen de zondvloed zou komen, er werd van tevoren gezegd, het is nog 120 jaar. En wat zeggen de verklaarders? Die zeggen, nee, dat betekent niet dat over 120 jaar het oordeel betekent dat voortaan de mens niet meer ouder zou worden dan 120. Ja, dat had ook wel kunnen staan, de mens zal voortaan niet ouder worden dan 756. 120 haalt hij namelijk ook niet, en 756 ook niet. Hoewel het een mooi lied is, geloof ik. Maar daar gaat het nou niet over. Nee, maar wat een onzin is dat. Men wil niet weten dat het een termijn is die gegeven wordt. En zegt dus, ja, dat betekent dat de mens voortaan niet meer ouder dan 120 zal worden. Ja. Zo redeneer je die dingen weg. Maar het was niet zo. Er was een tijd gegeven op de bestemde tijd. Zou dus inderdaad het gaan regenen, betekent dat. Dat is een weersverwachting op lange termijn, 120 jaar. En er staat precies bij wanneer het dan ook was en op welke datum en hoeveel jaar na Adam enzovoort. Dat staat er allemaal keurig bij. Trouwens, als je ergens tijdrekening vindt in de Bijbel, dan is het juist in het verhaal van de zondvloed. En aangezien de zondvloed een uitbeelding is in ieder geval ook van het oordeel wat in de toekomst zal komen, niet door water, maar door vuur, mag je dus aannemen dat ook dat oordeel tevoren is aangekondigd. Ik zie niet dat ik weet wanneer, dat zei ik niet. Wij moeten ervan uitgaan dat die data in ieder geval vaststaan. Later krijg je de gebeurtenissen van de uittocht uit Egypte, wat ook iets met een oordeel te maken heeft uiteraard. Ook dat was tevoren aangekondigd. 400 jaar. Na 400 jaar zou het gebeuren. 400 jaar na wat? Nou, 400 jaar, nou, laat ik het maar precies zeggen, dan 400 jaar na de spening van Isaac. Maar het is wat moeilijk om erachter te komen. Maar 400 jaar na de spening van Isaac zouden zijn afstammelingen uit Egypte uitgaan. Maar als ze uitgaan, staat er uitdrukkelijk bij dat het was 430 jaar tot op de dag nauwkeurig, even op dezelfde dag, 430 jaar nadat God het verbond met Abraham gesloten had. En 400 jaar na de spening van Isaac, zodat je daar nou ook de datum van weet. Nou, enzovoorts. En dan vervolgens, 40 jaar zouden ze door de woestijn zwerven. Dat zijn een heleboel dingen die worden van tevoren gezegd. En het mooiste is natuurlijk nog de profetie van Daniel. Nee, daar hebben we nog even een heel mooie. Die van de waar is dat? Ezechiël, geloof ik. Even schudden met mijn kop. Morgen vroeg. Dat 390 dagen dan wel 40 dagen gerekend worden voor 390 jaar, oftewel 40 jaar, afhankelijk van waar of gerekend wordt, tot aan de verwoesting van Jeruzalem. De profeet moest op zijn ene zij liggen, was het 360? Ja. Wat was het? 360 zal het wel zijn. Even snel rekenen. Zou het 360 geweest zijn en dan 40 op de andere zijde, geloof ik. Hè? Zoiets. Maar elke dag staat voor een jaar. En een grote aantal werd gerekend vanaf te maken met het bestaan van het 10-stammenrijk. Het kleine aantal werd gerekend in verband met 2-stammenrijk. Maar het leidde in ieder geval tot de val van Jeruzalem. Waarvan dus ook van tevoren gezegd was wanneer het gebeuren zou. Nou, daarna krijg je de profetie van de 70 weken van Daniel. Waarbij netjes van tevoren gezegd werd wanneer de Messias zou verschijnen. In zijn eerste komst uiteraard, maar vooral ook wanneer die tweede komst zou zijn. Er wordt in ieder geval een datum mee bepaald.
Is er ergens niet ook een tekst die staat dat de Heer het niet zal doen zonder dat hij het eerst aan zijn kinderen zal openbaren? Of vergis je me daar nou in?
Dat zoiets staat er ook, maar je vindt het ook uitgelegd. Hetzelfde verhaal wat ik er straks aanhaal, het Genesis 18, staat het ook bij. Dat de Heer zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe? En het wordt later nog eens meer aangehaald. De Heer kondigt altijd van tevoren aan wat er gebeuren gaat. Alleen niet al te publiekelijk. Dat wil zeggen, het wordt aan gelovigen, mensen die betrokken zijn bij de Heer en zijn werk en zijn gedachten, moet ik eigenlijk zeggen. Aan hen wordt het geopenbaard, ja. Zeker. Ja. Dus er staan altijd data voor, er staan altijd tijden voor. Nou, hoe dat ook zij, er staat dan dat de Heer zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Er wordt wel gezegd, ze hebben geen wijn. Dat is inderdaad juist, ze hebben geen wijn. Vaststelling van een feit. En de Heer zegt, ja, dat kan wel wezen, maar het is nog niet zo ver. Het duurt nog even voor de wijn komt. Daar komt het op neer, namelijk op zijn tijd zou dat gebeuren en niet op de tijd van Israël of van iemand anders. Wat er echter wel gebeurt is dat zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij ulieden zal zeggen, doet dat. Nou, daar ga ik eerst even overheen, daar kom ik later op terug, op wat hier dan staat, over dit uitstel, want dat is het eigenlijk. Hè? Nou krijgen we weer zo'n vers hoor. Vers 6 is net zoiets als vers 1, namelijk met een hele verzameling typologie erin. Al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, na de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. 6 stenen watervaten. Nou, daar gaat hij hoor. Ik probeer het een beetje op tempo te houden, want anders dan kom ik er niet in één keer door. Hè. Dat wil ik toch wel graag. 6. 6 is het getal van de mens, heet dat. Of 666, maar dat maakt niet uit. Dat is gewoon 6, hè. Bovendien, kun je snel rekenen? Nee. 6 kun je ook hebben als een 6 kwadraat. Dat is ook een 6. Een vervulde 6, hè. Dan wordt het ineens een 36. Maar je kunt getallen ook op een andere wijze vervullen. Daar zal ik een ander voorbeeld van geven. Als je bijvoorbeeld een 4 hebt. Een 4 is, daar staat voor de, in ieder geval voor de bedeling van de wet. Die 4 kun je ook op een andere, je kunt hem kwadrateren, krijg je 16, dat komt in de Bijbel ook voor. Maar je kunt het ook op andere wijze volmaken, namelijk, dan krijg je 4 plus 3 plus 2 plus 1. Plus 0 mag voor mij ook, dus wiskundigen willen altijd een 0 erbij hebben om een of andere reden. Het zal wel een psychologische reden voor zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo kom je dus aan 10. Dus als je een 4 vervult, kan het 16 worden, het kan ook een 10 worden, maar de 10 heet dan het driehoeksgetal van 4. Het gaat zo, namelijk 1 en dan 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. En die bij elkaar op is dan inderdaad die 10. En vanwege die figuur heet het dan het driehoeksgetal. Dus 10 is het driehoeksgetal van 4. Of je kunt ook anders zeggen, 10 is het vierde driehoeksgetal. Dat kan ook. Dat begrijp je toch, hè? Maar anders maar niet. Dat is jammer. Dan heb je wat te puzzelen de rest van de dag. Goed, je kunt het dus andere wijze doen. Dat kan met die 6 natuurlijk ook. Maar het kan ook met die 6 kwadraat. Namelijk die 36. Want dan krijg je dus, maar ik ga het echt niet opschrijven, 36 plus 35 plus 34 plus 33 plus 32 plus 1. Enzovoort, tot met plus 2 plus 1. En wat komt daar dan uit? 666. Grapje, 666. Er komt 666 uit. Dat is wat hardnekkig met die 6, die blijft er altijd op een of andere wijze in. Je hebt dus een 6, een 36 eventueel, of zelfs een 666. Dus 666 is het driehoeksgetal van de kwadraat van 6. Maar blijft dus op een of andere wijze 6. Nou, 6 is het getal van de mens. En niet van een zondaar, dat staat er niet. Hoewel de meeste mensen natuurlijk zondaren zijn, zodat er wel een verband tussen bestaat. En in Openbaring is die man die met het nummer 666 natuurlijk wel degelijk de mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs. Hè? Jawel. Maar, dan doen we het werk even echt goed. Dan nemen we een concordantie op de getallen van de Bijbel of zo, hè. Of je leest de Bijbel een keer door, dat kan ook, om te zien of 666 nog ergens anders in de Bijbel voorkomt. En jawel, het blijkt namelijk te zijn, het blijkt namelijk in verband te staan met de bezittingen van koning Salomo. Koning Salomo heeft 666 iets van, weet je veel, van 666 in elk geval. Zijn schat wordt daarmee gemeten, zijn rijkdom. Zodat we twee figuren kennen met dat getal 666. De ene is de vredevorst, de zoon van David, Salomo. En de andere is zijn grote tegenstander in de eindtijd. Want onder Salomo versta ik voor het gemak dus nou meteen maar even de uiteindelijke laatste zoon van David, waarvan Salomo per slotverrekening een type was, een voorloper. Dus we kennen twee van die zes, of twee van die 666, namelijk Christus en het beest, zijn grote tegenstander, namelijk in de eindtijd. Zodat zes niet negatief is of niet positief is, maar het is gewoon de aanduiding van de mens, en meer speciaal de zoon des mensen, de belangrijkste mens, namelijk de hoogste mens. En dat is weer zo, omdat zes eigenlijk staat voor het samenvoegen van dingen. Dat is wel aardig, want we zijn al toch op een bruiloft, een kamos. Dus dat gaat ook over samenvoegen. Maar zes heeft de betekenis van samenvoegen. Schrijf je alleen het woord, alleen de zes in het Hebreeuws, dan heb je meteen een woord. In het Nederlands, namelijk en. Een zes, een Hebreeuwse zes zal ik maar zeggen, is feitelijk het voegwoord. Dus één letter namelijk, één cijfer, één letter, die wordt vooraan een woord geschreven, als prefix, dus vooraan een woord vast, en dan heeft het de betekenis van en. Je hebt in Genesis 1, dat is gemakkelijk, daar heb je de aarde werd woestheid en ledigheid, dat zijn twee synoniemen, die woorden zijn ook bijna gelijk, tohu en bohu, en ze worden met elkaar verbonden door voor bohu die zes te schrijven. En dan heet het ineens tohu en bohu. Tohu wa, de waf is het namelijk, tohu wa bohu. Nou, waar het om gaat is dat de zes dus altijd die verbindende functie heeft. Het is het voegwoord. Elke keer als er en staat, of toen, of maar in de Bijbel, voegwoord, in het Hebreeuws dan, hè, dan is het die ene letter, de zes. Zes maakt namelijk de verbinding. De zes, de letter, de ding zelf, die cijfer, die zes, of die letter, die wordt genoemd een wouw of een waf. En dat betekent een haak. Hij heet dus ook zo, een haak. En onze zes is eigenlijk ook een haak, vooral als je hem slordig schrijft. Wij houden niet van slordigheid, dus wij hebben netjes geleerd om te schrijven zo met zijn oogje eraan. Maar dat hebben we wel erg fraai gemaakt, hoor. Hij hoort eigenlijk wat slordig, moet je niet verder vertellen. Nee, hij hoort eigenlijk wat slordig, zo'n losse haaksel. Want het brengt verbinding. En de bedoeling is namelijk dat deze zesde uitbeelding is van de zoon des mensen, die inderdaad de verbinding tot stand brengt. En dat is een understatement, want hij is degene die de middelaar is van het nieuwe verbond en die dus God en mensen met elkaar verbindt en die het koninkrijk der hemelen ook inderdaad op de aarde brengt en die sommige mensen zelfs weer in de hemel brengt. Kortom, hij is degene door in wie God de wereld met zich is verzoenende. Hij is het grote voegwoord. Met alle eeuwig gesproken overigens, maar ik bedoelde te zeggen, Christus is het woord en hij voegt samen. En dus is hij het voegwoord. Dat begrip samenvoegen trouwens is de vertaling van zowel de naam van Jozef als van de naam van Levi. En Levi zal het duidelijkste zijn, de priester namelijk. Het priesterschap, dat is wat de hoge priester doet. Samenvoegen, de mens bij God brengen of God bij de mens brengen, nou, in ieder geval God en de schepping bij elkaar brengen. Daar staat die zes voor. Dus zes staat voor de mens in het algemeen. Maar in het bijzonder natuurlijk voor de Heer Jezus Christus zelf. Maar daarna voor de mens in het algemeen. De mens werd dan ook gemaakt op de zesde dag en zo. Hè, dat soort dingen. En als we dus lezen over zes stenen watervaten, heeft het in ieder geval iets met de mens te maken. Je kunt zeggen, het is in de eerste plaats een type van Christus zelf. Maar het staat hier veel algemener. Gaat hier ongetwijfeld gewoon om de mensen, en aangezien het beperkt werd hier in de eerste plaats tot Israël, zou je moeten denken aan Israëlieten. De erfgenamen van Adam. Zes stenen watervaten. Het begrip steen is een beetje moeilijk, maar in ieder geval komt de steen ook uit de stof van de aardbodem, daar gaat het maar om. En daar werd de mens ook van gemaakt. En watervaten, wel, de mens is een vat. Een hol vat. Sommige te hol, klinken ook wat te hard. Maar niettemin, de mens is een vat en moet ergens mee gevuld worden. Over die volheid hebben we trouwens al even gehad. En hier staat meteen bij waarmee, namelijk met water. Want de mens is inderdaad een watervat, gemaakt uit de aardbodem. Hij zou gevuld moeten worden met water. En de zes stenen watervaten zijn gewoon een uitbeelding van de mens in het algemeen. Maar er staat meteen bij dat er wel degelijk beschouwd moet worden in verband met Israël. Er staat dan ook naar de reiniging der Joden. Dus zijn Joodse vaten, daar gaat het maar om. Nee, Joodse mensen. Ja. Elk houdende, en dan gaat het over de inhoud, 2 of 3 metreten. Ik heb iemand gekend die las dit als 2 of 3 metreten. En die vond het wonder zo groot dat niet alleen water in wijn veranderd werd, maar dat ze die vaten vol konden krijgen, hoewel ze vol zaten met reten. Echt waar, dat is historisch. Elk houdende 2 of 3 met reten. Nou ja. Metreten. Hoeveel een metreet, of is dat niet het goede woord? Dat weet ik ook niet. Eigenlijk is het gewoon ons woord meter. En meter betekent ook maar gewoon een maat. Ongeacht hoe groot die is. Dat zegt allemaal heel weinig. Ik weet niet hoe groot het was. Maar ze zullen wel nog verplaatsbaar geweest zijn, dus niet al te groot. Maar ik heb geen idee, dat doet er ook verder niet toe. Waarna wij dan ons vervolgens afvragen, waarom is het 2 of 3 metreten? Maten dus, hè? Ja, leuk, hè? Ja, ja, dan zijn dus vaten, er zijn vaten van 2 metreten en vaten van 3 metreten dus, hè?
Zijn niet alle 6 gelijk?
Dan zijn ze dus niet alle 6 gelijk, nee. Maar het doet aan het feit niks af dat die dus 2 maten genoemd worden. En als we niet eens weten hoe groot zo'n maat is, dan weten we ook niet hoe groot die vaten zijn en wat hebben we er dan aan. Maar dat is heel gemakkelijk. Het gaat niet om de inhoud, het gaat niet om de wezenlijke inhoud, het gaat om de getallen, 2 of 3. Dat is alles. Dat is trouwens met ellen precies hetzelfde. Hoe lang een el is, weten wij ook niet. Maar het Hebreeuwse woord el heeft ook de betekenis gewoon van een maat, een afmeting. Verder niks.
Ik dacht dat een el bijvoorbeeld
een kind was. Nee, oh nee. Hoe lang is een mijl? Even wat anders. Blijf dicht, want mijlen gebruiken wij ook nog. Hoe lang is een mijl? Volgende vraag, welke mijl? Nou ja, nou dat bedoel ik nou maar. Hè? Goed. Dus elk houden er 2 of 3 metreten. Het maten maakt niet uit hoeveel, maar het zijn er 2 of 3. En daar gaat het wel om. 2 of 3. Want 2 of 3 is in de schrift altijd de aanduiding van het gelovig overblijfsel. Van de gelovigen namelijk. Altijd. Ja. De bekendste is natuurlijk die van waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Ben ik in het midden? Wie zijn die 2 of 3? Nou, dat is het gelovige overblijfsel. Waar er nog bij komt, dat de uitdrukking 2 of 3 eigenlijk vertaald zou moeten worden, als je het tenminste heel mooi vertaalt, met een paar. Want 2 of 3 heeft de betekenis van een paar. Weinig, maar een paar. Een stuk of wat. Ook zoiets, hè. Je hebt een stuk of wat, dan zijn het weinig, een stuk of tig, dan is het veel, hè? Dat weet u. Hè? Maar 2 of 3 is inderdaad weinig, dat is de normale betekenis. Ik geloof dat de Engelsen dezelfde uitdrukking gebruiken, is het niet? 2 or 3. En dan betekent het ook a few, ja, een paar. Ja. Dus weinig, dat is de betekenis. Ik weet niet of deze vaten echt weinig bevat. Ik denk het niet. Ik denk dat er wel veel in ging. Staat ze vulden ze tot boven toe later. Hè? Dus het zal dan toch wel niet al te klein geweest zijn, krijg ik de indruk. Maar 2 of 3 heeft altijd de betekenis van weinig. Maar bovendien is de uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Dat is makkelijk genoeg, ook in de getallen zelf. Want 2 wordt in ieder geval genoemd in verband met dat je 2 of drie getuigen moet hebben. Ik loop er weer te snel. Twee of drie getuigen, hè? Bij de mond van twee of drie getuigen zal alle woorden bestaan. Maar in ieder geval minimaal twee, omdat twee staat voor verdeeldheid. Want als twee gelijk zijn, dan is het juist de uitdrukking van eenheid, hè? Zijn twee met elkaar verbonden, is eenheid tot stand gekomen. En dat geldt in ieder geval dan voor de gelovigen die een eenheid vormen, die samengevoegd zijn. En drie staat in verband met de beloften die God gedaan heeft. Nou, die dingen horen dus bij elkaar, want het zijn juist de gelovigen aan wie de beloften gedaan zijn. Verder komen de twee of drie nog wel een paar keer in de Bijbel tegen, maar misschien dat ik dat na de koffie nog even noem. De stenen watervaten waren elk houdende twee of drie metreten, maten dus. En de gedachte is dan dat twee of drie de aanduiding is in de schrift van het gelovig overblijfsel, zoals dat zo mooi heet. Dat wil zeggen, dus de aanduiding van de gelovigen die nou eenmaal een minderheid vormen. Dat hoort er allemaal bij. Het is een minderheid. Wij vinden daar op verschillende plaatsen in de Bijbel melding van gemaakt. Een mooie vind ik bijvoorbeeld, die noem ik dan maar zo even snel. Dat in Jozua heeft men zojuist Jericho veroverd en dan moet Ai nog veroverd worden. En dan, Ai betekent geloof ik een puinhoop, hè? Nou goed, dus dat is makkelijk genoeg. Een puinhoop dacht ik, Ai. Ja, zo heet dat, Ai. Maar inderdaad, toen dachten ze, dat doen we even, maar ei. Het woord zegt het al. Het bleek toch een puinhoop te worden, maar in andere zin dan bedoeld was. Maar niettemin, ze zeiden tegen elkaar, dat redden we wel met 2.000 of 3.000 man. Twee of drie. 2.000 of 3.000 in dit geval, een paar. Een paar duizend dan. Maar inderdaad, een paar. Maar een heel duidelijke vind je daarna in Jesaja 17. Jesaja 17. Jesaja 17, waarover een overblijfsel gesproken wordt. Er staat in vers 4 van Jesaja 17. En het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob, want de goddeloosheden zouden van Jacob worden afgewend, Romeinen 11 vers 26 was het, ja, dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden. Dan wordt het dus een beetje slapper. Het is dus niet aardig om te zeggen, vele varkens maken de spoeling dun, terwijl we praten over de Joden en dan varkens noemen, dat is niet aardig, want die mogen zij niet eten. Maar goed. Maar de heerlijkheid van Jacob zal verdund worden en dat de vettigheid van zijn vlees mager zal worden. Dat is hetzelfde natuurlijk, hè? En dan staat er, want hij zal zijn gelijk wanneer een maaier het staande koren verzamelt en zijn arm aren afmaait. Ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het dal Refaim. Doch een nalezing zal daarin overblijven. En daar gaat het om. Vers 5 zegt dus dat Jacob zal afgemaaid worden. Daarbij is niet sprake van de oogst in de positieve betekenis van het woord, maar in de negatieve, namelijk dat wat afgesneden wordt, wordt gedood. En dan staat er dus, het zal allemaal afgemaaid worden, er blijft niks van over van Jacob. Doch, vers 6, doch een nalezing zal daarin overblijven. Een lezing, dat is een verzameling, hè? Een bijbellezing, dat weet je ook wat het is, hè? Ik begreep het vroeger nooit, ik dacht dat een bijbellezing was, dat de Bijbel werd voorgelezen, maar dat is niet zo, dus het betekent van het woord niet. Het betekent dat iemand vertelt wat hij erin gevonden heeft. Dat hij wat gevonden heeft, überhaupt, hè? En dat laat hij dan zien, wat hij gevonden heeft, dat is lezen. Namelijk, je zoekt wat, je sprokkelt wat bij elkaar, hè? Aren lezen, zei je, dat is wat men tegenwoordig allemaal leest. Hè? Aren lezen, nou goed. Maar er zal een nalezing overblijven. En een nalezing is uiteraard een overblijfsel. Dat is volstrekt hetzelfde. Een nalezing zal daarin overblijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms. Het waren eerst aren, maar nu is het een olijfboom. Maakt niks uit, het is allemaal een beeld van Israël. Gelijk dus in de afschudding eens olijfbooms, twee of drie beziën, bijen, maar dat is ook zo'n raar woord, hè? Bessen is het eigenlijk, maar het zijn natuurlijk gewoon vruchten, twee of drie beziën in de top der opperste twijg en dan 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. En 4 of 5 hebben we het nou even niet over, maar over 2 of 3. Want 2 of 3 betekent dus een paar. Maar het is inderdaad hier duidelijk een beeld van het overblijfsel van Israël. En daar gaat het maar om. De gelovigen uit Israël, die paar, die daaruit behouden worden. Daarna komen we de uitdrukking weer tegen in Matteüs 18. En dat zijn de bekende teksten. Matteüs 18, vers 16, daar staat. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen, 2 of 3, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen, alle woord bestaat. Daarbij gaat het uiteraard ook niet letterlijk om 2 of 3, maar het gaat om een paar. Neem nog een paar mee. Er moeten een paar getuigen zijn. En uiteraard, hoe meer, hoe beter, overigens. Want hier gaat het niet om dat het per se weinig moet zijn, maar het moet meer zijn dan 1. Maar er moeten er een paar zijn. Dat het weinig is, dat speelt wel degelijk een rol, want het is niet de bedoeling dat iedereen in het conflict betrokken wordt waarover het hier gaat. En vandaar toch weinig, maar in ieder geval meer dan 1. Want in de mond van 2 of 3 getuigen zou alle woord bestaan. Dat is ook wat in het Oude Testament ook gezegd werd, maar die schriftplaats heb ik u niet genoemd. Maar dan moet ik meteen verder lezen, want daar staat meteen in diezelfde pericoop, in vers 20... Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Dat zijn dezelfde 2 of 3 uiteraard als de 2 of 3 getuigen uit vers 16. En het verband is gewoon dit, dat die 2 of 3 getuigen zijn het gelovig overblijfsel. De minderheid, namelijk de gelovigen. Die inderdaad getuigen tegen de broeder die zondigt. En daarbij gaat het uiteraard om het ongelovige Israël. Hebt u dat? Het gaat dus meteen om een bredere betekenis dan puur de letterlijke. Hè? In vers 15 staat, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar er speelt een rol binnen Israël, waarbij de ongelovige broeder een beeld is uiteraard van het ongelovige Israël. En de 2 of 3 getuigen die we meenemen, of die wij zijn, dat is een beeld van de gelovigen uiteraard uit Israël. En daarvan staat er weer, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. En dat betekent uiteraard, al zijn het er dan maar weinig, natuurlijk, daar ben ik in het midden van hen. Maar het is niet alleen, dan zijn, ook al zijn het er maar weinig, maar die 2 of 3 zijn die 2 of 3 beziën in de opperste twijg van Jesaja 17 vers 6. Het overblijfsel dus. En dat blijft daarna ook zo, want daarna hebben we 1 Korinthe 14, waar gesproken wordt over dat het zo'n rommeltje was in de gemeente van Korinthe. Dus profiteren, daar had Paulus ook al niet zo erg veel mee op, maar niettemin. Nee, met tongen helemaal niet, tongen spreken, maar profiteren, nou ja. Maar dan zegt, laat 2 of 3 spreken en de rest moet zwijgen. Zodat de minderheid weer het woord heeft, of voert, en de rest moet zijn mond houden. En dat is heel wat anders dan democratie, dat begrijpt u. Nee, in de praktijk, officieel, daar hebben we het nou niet over. Hè? Nee. Nou goed, 1 Korinthe 14 was dat, vers 29, ja. Waar staat, trouwens wat de apostel daar vertelt, is überhaupt dat men moet zwijgen in de gemeente, enkele uitzonderingen daar gelaten. Lees het hoofdstuk maar eens door. Er werd veel gesproken, met name in tongen en ook profetieën, maar Paulus zegt, ze moeten allemaal de mond houden. En op een enkele uitzondering na. Nou, want spreken in tongen, dat moest je thuis maar doen, want heeft de gemeente niks aan. Dat staat er allemaal hoor. Wordt niemand doorgesticht. Nou ja, als het uitgelegd wordt, dan misschien wel. Maar in ieder geval, als er geen uitlegger is, dan moet hij zwijgen. Moet er gezwegen worden. Want er staat in vers 27, zo iemand een taal spreekt, dat er door 2 of ten meeste 3, weinig dus, dus 2 of ten meeste 3 geschieden, en bij beurten, dat wil zeggen niet allemaal tegelijk, En dat één het uitleggen, ook niet allemaal tegelijk uitleggen. Zodat je moet aannemen dat in die gemeente men dat allemaal door elkaar deed. Wat op zich niks bijzonders is, want dat heb ik ook wel eens vaker gehoord. Ja. Bij lui die beweerden in tongen te spreken. Hè? Ja, gezellig, lekker door elkaar praten. Ja, gebakje erbij en zo, lekker smoezelen. Nou, dat staat over spreken in tongen. Maar indien er geen uitlegger is dat hij zwijgen, zie je wel, doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God, wat ik een tamelijk humoristische opmerking vind. Maar misschien ligt het aan mijn gevoel voor humor. Laat hij me tot zichzelf praten, gaat me voor de spiegel staan. Maar niet voor de gemeente, hè? Staat het toch of niet? Nou. En dan vers 29, en dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. En niet dat per se geprofiteerd moet worden, maar door weinigen. En dat moet allemaal niet zo chaotisch gebeuren. Bovendien wordt er vanuit gegaan dat de gave van spreken in tongen vele malen belangrijker is dan die van... Nee, dat de gave van profeteren vele malen belangrijker is dan die van spreken in tongen. Eigenlijk is het zo dat in dit hoofdstuk spreken in tongen als de laagste gave beschouwd wordt, de minst belangrijke, en de gave van profetie als de hoogste. Maar ja, beiden zouden voorbij gaan overigens.
Straf. Ja, ik weet niet of het al het antwoord is, maar profeten bestaan toch niet meer in deze tijd?
Nee.
Er zijn wel een aantal die verdenken
natuurlijk. Ja, er zijn er ook die verbeelden dat ze apostelen zijn. In onze dagen, die heb je ook. En er zijn er ook die verbeelden dat ze profiteren. Dat is, ja, ik moet het wat vlug zeggen nou natuurlijk, maar zo is dat. Want in hoofdstuk 13, voor dus dit hoofdstuk 14, in hoofdstuk 13 staat al dat beiden zouden verdwijnen. Met name de spreken in tongen en met name ook het profiteren. Er staat in vers 8 van hoofdstuk 13... De liefde gaat niet voorbij, maar dat is ook niet een geestesgave, dat is een geestesvrucht. En dat is wat anders. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, ze zullen teniet gedaan worden, het zij talen, ze zullen ophouden. Het zij kennis, maar dat is ook een van de gaven die in hoofdstuk 12 genoemd werden. Niet kennis, maar de gave van kennis, hè. Ze zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. En het punt is natuurlijk dat het volmaakte inmiddels gekomen is. En dat is het hete hangijzer van het onderwerp eigenlijk. Dus de kern van de zaak. Het volmaakte is gekomen. En dus is het spreken in tongen opgehouden, want het was onvolmaakt. En dus is het profeteren opgehouden, want het profeteren moest juist leiden tot de volmaaktheid. En als volmaakt geprofeteerd is, kortom, als er niet meer geprofeteerd hoeft te worden omdat alles gezegd is, dan komt er een punt achter en dan gaat het boek dicht en wie er wat aan toe doet, die zij vervloekt. En geprofeteerd wordt er niet meer. Dan is het volmaakte gekomen. En dat komt vanzelf, dat is een kwestie van tijd. Want, zegt de apostel, toen ik een kind was, sprak ik als kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Dat wil zeggen, niet dat het kind er nou niet meer is, maar het is geen kind meer. En dat is met profetie ook, hè? Niet dat het woord er niet meer is, natuurlijk is dat er nog. Maar het heet niet meer profetie, omdat het is allemaal al geweest. En we hebben het verzamelde woord van God, alles wat God nog te zeggen had in deze nieuwtestamentische tijden en in de dagen van de roeping van de gemeente is gezegd en wat ervan opgeschreven moest worden is opgeschreven en daarmee staat er een punt achter en is het uit.
Hebreeën 6 herhaalt het nog een keer.
Ja, precies, ja. Die dingen zijn voorbij. Ja, Hebreeën 6 zegt, laat ons dan ook tot de volmaaktheid voortvaren, want die is er inmiddels. En laat ons vergeten die dingen die van een kind waren, hè? Ja. Laten we tot de volmaaktheid voortvaren. En het volmaakte, het volwassene betekent dat, het volgroeide, is inmiddels gekomen. Er zijn hele bijbelboeken zelfs, hele brieven die daar over spreken. Al was het maar Efeze. En zeker Colossense. Enzovoorts. Kortom is dan geweest. Bovendien, dat kan ook niet missen. Er staat namelijk over deze situatie in vers 13 van 1 Korinthe 13. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Ja, ik heb gisteren al zoveel moeten praten en vanmorgen weer, tong wil niet goed. Geloof, hoop en, en liefde. Nou, geloof, hoop en liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Die blijven, dat wil zeggen de tongen verstommen, de profetieën verstommen. Maar wat blijft is geloof, hoop en liefde. Nou, liefde blijft altijd, hoop niet. Nee. En geloof ook niet. Dat hoeft niet meer. Geloof is geloof in wat nog niet gezien wordt. En als het gezien wordt, dan gelooft men niet meer. En hoopt men ook niet meer. Geloof en hoop horen bij elkaar. Geloof is namelijk de vaste grond voor de dingen die men hoopt. En bewijs van zaken die men niet ziet. Het is inderdaad juist. Het is een parallelisme uit Hebreeën 11 vers 1. Geloof en hoop horen dus bij elkaar. Dus geloof in wat God gesproken heeft aangaande toekomende zaken. En als die een keer gezien worden, dan heet het geen hoop en geen geloof meer. Zegt Romeinen 8. Ja. Dus geloof, hoop en liefde blijven, staat hier, maar ze blijven nadat deze gaven van vers 8 verdwenen zijn. Maar ze blijven uiteraard slechts voordat wij opgenomen zijn en weer tegemoet zijn gegaan in de lucht. Nou, in die tijd leven wij uiteraard. En je kunt dus nooit zeggen, het volmaakte komt pas als we bij de Heer zijn. Want dan is de vraag, hoezo? Want er blijft toch geen geloof, hoop en liefde meer? Ja, liefde wel, maar geloof en hoop niet. Dus dat klopt niet. Er blijft niks anders over dan dat hier gesproken wordt over de tijd waarin wij leven, waarin volmaakt geprofiteerd is, waar de gaaf van spreken in tongen trouwens al heel lang zijn functie vervuld heeft. Die was al vervuld trouwens in de dagen van 1 Korinthe 14. Lees 1 Korinthe 14 maar en je zult het zien. Het was nu tot een teken voor de ongelovigen. En als het teken geweest is, dan hoeft het niet meer gecontinueerd te worden. En als God gesproken heeft, alles gesproken heeft wat hij had willen zeggen, dan is daarmee de profetie voltooid. En dan leven wij dus uit de verwachting van die dingen die juist geprofeteerd waren. En dus blijft geloof en hoop. Nou, in die dagen leven wij. Het is volmaakt geprofeteerd. De volmaaktheid is gekomen. Het nieuwe verbond is aangebroken. Alles wat erover gezegd moet worden, is gezegd. Alles wat tot stand gebracht moest worden, is tot stand gebracht. En we wachten alleen op de openbaring daarvan in de toekomst. God eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken hebbende, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van het heelal. Dat was Hebreeën 1 vers 1 en 2. En dan Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Niet aan hetgeen gehoord zal worden, maar aan hetgeen gehoord is. Ook niet gehoord wordt, maar gehoord is. Dat wil zeggen, het is al geweest en dat wat ooit gezegd is, daaraan dienen wij ons vast te houden. Er wordt niet meer aan toegevoegd. Makkelijk genoeg. Maar goed, we verdwalen nou uit het onderwerp natuurlijk. Want laat ik dan terugkeren naar het onderwerp. De gedachte was die van 1 Korinthe 14, dat gesproken wordt door twee of drie. Het zij in tongen, het zij in profetie, maar het zijn twee of drie. En dat komt omdat het woord van God, ongeacht of het tongen is of profetie, dat maakt nou even niks uit, dat het woord van God slechts gevonden wordt bij die minderheid, het gelovig overblijfsel. En daarom twee of drie. Weinig dus. En zo blijft het ook. Het is niet alleen zo dat de gelovig overblijfsel een minderheid was in Israël. Het is ook zo dat de gemeente als gelovig overblijfsel een minderheid is onder de heidenen. We zijn immers het gelovig overblijfsel onder de heidenen, eigenlijk. Dat is een minderheid. Maar het is zelfs zo dat in een bijeenkomst van gelovigen inderdaad slechts een minderheid de leiding heeft of het woord voert, enzovoorts. Precies hetzelfde. Omdat het anders ook niet werkt. Ik heb al vaker gezegd, allemaal door elkaar heen praten en discussiëren, dat leidt tot niks. Ja, dat is leuke communicatie, gedachtenuitwisseling, maar er komt verder niks opbouwends uit. Het is tot bevrediging van gevoelens waarschijnlijk, en dat onderschat ik heus niet. Maar het heeft verder geen stichtelijke of opbouwende werking. Wat van belang is, dat heb ik vaak genoeg gezegd, is als je wat leren wil, dan moet je er niet doorheen praten. En niet in de reden van, je mag je bij mij gerust doen, hoor, dat geeft niks. Als je iets niet snapt, heb ik graag dat er even gevraagd wordt of even gestopt wordt van, ik ben de draad kwijt, dat is prima. Hè? Dat is voor mij heel nuttig namelijk, dat ik even terechtgewezen word dan. Hè? Maar in het algemeen is het zo dat als je wat leren wil, moet je luisteren. En dan zou je zelfs moeten proberen niet dat wat je hoort meteen in te passen in je eigen gedachten, maar je zou je eerst af moeten vragen hoe wat je hoort past in de gedachten van de spreker. Want daar komen ze vandaan, daar passen ze in. En dat gaat niet om, dan moet je daarbij niet mij als spreker zien, je moet daarbij de Heer in principe als spreker zien. Namelijk, als de Heer wat zegt, hoe past het niet in mijn gedachten, hoe past het in de gedachten van de Heer? En dat is de enige manier om te begrijpen wat hij zegt. Zie? En dan moet je hem dus uit laten praten eigenlijk. Dan moet hij de gelegenheid krijgen om te zeggen wat hij zeggen wil, zoveel mogelijk. En pas dan kun je de dingen beoordelen en overnemen enzovoort en je eigen gedachten aanpassen. Dus dat is zoals het zou moeten. En dat gaat alleen als de minderheid het woord voert. Ik ben nooit de voorstander geweest van die bijeenkomsten die anderhalf uur duren, waar 3 sprekers zijn die elk 20 minuten mogen spreken en waar veel tussendoor gezongen wordt. Ik vind het wel gezellig. Maar je leert er geen klap. Nee, weinig. Maar het is wel gezellig. Dat wel. Maar als je echt wat leren wil, dan neemt dat meer tijd. Dan zou je 1 en dezelfde spreker moeten hebben. Goed, hier zijn er dus ten meeste 3, maar je moet erbij bedenken dat men in die dagen niet 3x20 minuten sprak, maar dat men zelfs hele dagen bij elkaar kwam. Hè? En dan is het makkelijker om 2 of 3 sprekers te hebben. Ja, dikwijls is een spreker ook niet in staat om een hele dag te spreken. Dat is. Ja. Dus vandaar de afwisseling, denk ik. Maar 1 alleen zou nog het mooiste zijn. En per slotverrekening is het zo dat de discipelen slechts onderwezen werden door de Heer zelf. Die inderdaad lange verhandelingen hield, blijkbaar. Maar inderdaad, het deed alleen. En de discipelen moesten of mochten luisteren en eventueel vragen stellen. Maar geen tegenwerpingen maken, want dat leidt tot niks. Goed. Nou, dan even kijken wat ik nog meer moet noemen. Nee, meer hoef ik niet te noemen. Want daarna wordt in de Bijbel nog steeds gesproken, nog verscheidene malen, over 2 of 3 getuigen. Want dat is het principe uit de wet. 2 of 3 getuigen. Het zijn namelijk 2 of 3 die de waarheid kennen. En daarom het recht hebben, of zelfs de plicht hebben eventueel, om te getuigen. Maar het is nog steeds zo, omdat ze de uitdrukking zijn van het gelovig overblijfsel. De gelovigen dus die de minderheid zijn. Vandaar Johannes 2 vers 6. Er waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden. Elk houdende 2 of 3 metreten. Nou, een heel Joodse aangelegenheid dus. En dan staat er dat de Heer tot hen zegt, vul de watervaten met water. Ja, waar anders mee, hè? Vul de watervaten met water. En dat deden ze. Tot boven toe staat er helemaal vol. Tot de rand, niet een beetje. Zo van, even vragen, wat is water ook alweer? Nee. Dat is het woord, hè? Dat is het woord, ja. Ja, als je moet het nou even specificeren, anders komen we er niet uit, hè? Water is namelijk in principe het woord. Nou wordt het woord weliswaar voortgebracht door de geest. En is het zo dat Johannes 3 zegt, al wat de geest voorbrengt is geest, zodat je van water ook kunt zeggen dat het een beeld is van de geest. Dat gebeurt dus ook. En Johannes de Doper zegt dat ook. Hè? Ik doop u met water, maar na mij komt een die zal u met geest. En nog wat. Maar zal u met geest dopen. Water is dus geest. Maar om het heel kort te zeggen, water is een beeld van het woord. Dat is het principe. Nou, dus dan staat er, vul de watervaten met water. Ze vulden ze tot boven toe. Water is een beeld van het woord. En die vaten zijn een beeld van de mens. Dan wel eens meer speciaal Israël, de Joodse mens, zal ik dan maar zeggen. Zodat hier eigenlijk staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zoiets in elk geval. Maar in ieder geval het woord, laten we het zo houden. Want daar hebben we het over hier in Johannes. Dat nog maar 1 bladzijde terug staat, dat er staat, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En dat betekent gewoon eigenlijk dat het vat gevuld werd met water. Of dat het water naar beneden kwam en in het vat terecht kwam. Dat is het eigenlijk. En dan spreken we over de Heer Jezus zelf. Maar in verband met Israël zou je moeten zeggen, Israël wordt gevuld met het woord van God. Met de Tora, de wet zullen zouden zij zeggen, de Tora, maar u moet wet verstaan in de betekenis van onderwijzing. Hè. Tora is onderwijzing, men zou gevuld moeten worden met de onderwijzing van God en wel tot bovenaan toe, En dan zal blijken dat men niet slechts het woord in zich heeft, maar ook. We weer terug in Johannes 1, even weer uitleggen. In het begin was het woord, vers 1 en vers 4, in hetzelfde was het leven. Maar water is een beeld van het woord en wijn is een beeld van leven. Leven, ja. Bijvoorbeeld, ja, in het avondmaal wordt het uitgedrukt. Daar wordt weer een ander synoniem gebruikt voor leven, namelijk bloed. Daar staat het dus het bloed van het nieuwe verbond. Maar de betekenis is uiteraard is het leven van het nieuwe verbond. Wijn is leven. Ja. Dat is ook de reden waarom bij de maaltijd wijn gebruikt wordt en meer speciaal bij de bruiloft. Want de maaltijd en de bruiloft spreken over gemeenschap, maar gemeenschap is een synoniem van leven. Ja, gemeenschap, ja, het is allemaal zo dubbelzinnig, maar... Gemeenschap is inderdaad leven of brengt leven, maar dat is weer zo omdat het leven is. En leven is ook eigenlijk beweging. Leven, gemeenschap, daar kom je ook in de Bijbel tegen. Moet beweging zijn. Nou, hoe dat ook zij, de vaten worden gevuld met water. Water is een beeld van het woord, maar als men met het woord gevuld is, zal men blijken gevuld te zijn met leven, want het woord is het leven. Water is woord, wijn is leven. En wijn als uitbeelding van leven wordt ook inderdaad dus gedronken bij de maaltijd of bij de bruiloft, omdat het eigenlijk zo'nzelfde begrip is. En de zaak wordt er bijzonder levendig van. Als men even... Jawel, en de communicatie, moet je eens opletten hoe dat nou werkt. De communicatie verloopt ook wat vlotter. Men praat wat makkelijker. Hè? Eerst wel, daar gaat het om. Eerst wel, daarna. Nou, dat hoeft niet hoor.
Het is maar wat erin zit.
Ja. Nou, in ieder geval is bekendgegeven dat waar de wijn komt, daar ontstaat inderdaad leven. Daar wordt de communicatie, want het is leven, ook inderdaad bevorderd. En dan wordt weer wat makkelijker bewogen. Nee, dat was waarschijnlijk niet de bedoeling. Maar het is wel zo. En of je dat positief of negatief beoordeelt, ja, dat weet ik ook niet. In ieder geval is zo de sterke drank in de Bijbel heel veel positiever beoordeeld wordt dan de meeste christenen het beoordelen. Dat zo zonder meer. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan staan er. En aangezien we allemaal van nature verloren gaan, hebben wij de sterke drank nodig. Dat klopt, een sterke drank is een beeld van het leven wat God geeft. En dan zegt men, moment hoor, dan zegt men, wanneer de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Zo van, dan beginnen ze allemaal dom te praten. Maar die dwaasheid die er dan uitkomt, is precies dezelfde als de dwaasheid van het woord des kruises uit 1 Korinthe 1 hoor. Ja. En in Spreuken 31, waar dat staat dat de sterke drank gegeven zou moeten worden aan degene die verloren gaan, daar staat dan ook bij dat hij die sterke drank zou moeten nemen opdat hij zijn ellende zou vergeten. We hebben het stuk der ellende dus gehad, hè. En hij zou zijn ellende vergeten. En inderdaad, dat is ook de bedoeling.
En als de Israëlieten de Joden niet naar de tempel konden of één keer per jaar om de tiende af te dragen, en sterke drank en dan
feestje. Ja, nou, dat is een goed argument, hè? Ja.
Ik weet niet misschien waar het staat, maar...
De tiende worden omgezet in sterke drank, dat klopt natuurlijk precies. Ja. Ja. Zie je nog hoe die tien samenhangt met het woord? De bedeling van de wet, met zijn tien geboden. De bedeling van de wet is de vierde. Driehoeksgetal van tien zijn de tien geboden, dat is het woord. En de tiende worden dus omgezet in sterke drank, zodat hetzelfde is dat het water in wijn veranderd wordt. Jazeker wel. Hè? Nou, zo ben je weer rond. Is het even te rekenen over water? Water is een 40, hè? De meem. Ja. Dat is ook een 4. Nou goed, laat het maar zitten. Niet te moeilijk maken. Maar er staat dus dat men gevuld moet worden met water. En dan moet ik even kijken, voordat ik het vergeet. Dan moet ik echt vandaag nog even zeggen. Er is dus eerst sprake van wijn. Daarna wordt vastgesteld dat er geen wijn is, maar wel water. En na verloop van tijd wordt dat water ook in die vaten gedaan. Die vaten worden gevuld en gebracht tot de hofmeester en dan blijkt het wijn te zijn. Je hebt dus eerst wijn, dan een poos niks, dan wel water en dan wijn. Eigenlijk moet je zeggen, eigenlijk als ik het heel smal neem, dan is het eerst wijn, maar dat is niet voldoende. Het is op. Ze hebben geen wijn, staat er. Dan is het er helemaal niet. Later wordt er gezegd van dat er wel geweest is, hè. Want de staat, ze hebben de goede wijn nu voor het laatst bewaard. Dat betekent dat ze eerder dus wel wijn gehad hebben. Het was van wat mindere kwaliteit, naar het schijnt. En ook van minder hoeveelheid. Mindere kwantiteit trouwens ook blijkbaar. Het was in ieder geval te weinig. Maar er was dus wijn geweest. Daarna was er niks. Totdat het water gebracht werd. En toen bleek er ineens weer wijn te zijn. Nou, dat is zo gemakkelijk als wat. Er was eerst wijn. Wijn is leven. Ik moet het heel, heel strikt even hanteren hoor. Wijn is leven. Dat is het leven van Adam. Leven van de oude mens, van de oude schepping. Dat heet ook zo. Wijn van Adam. Het leven van Adam, of zullen we zeggen, het was de wijn van Noach. Die had ook wijn. Je kunt zeggen de wijn van Abraham, hoewel het dan wat ingewikkelder wordt. Want we zeggen ook wel, de wijnstok is een beeld van het verbond met Abraham. Dat is al waar, maar het leidt nu een beetje tot verwarring. Wijn is namelijk leven. En die wijn die er eerst was, is ongetwijfeld het leven van de oude schepping. Dat leven schiet tekort. Nee, dat is tekort, kwalitatief en kwantitatief. Ja, het is te weinig en het is tijdelijk. Ja, het is het tijdelijk, het vergankelijke leven. Dan is het op. Men stelde het ook vast. We hebben geen leven, er is niet meer. Dat is juist. Maar de heer zegt, wacht maar af. Het komt nog wel. En daarmee zijn we terecht in de oudtestamentische tijden dus. Ik ben geneigd het te rekenen vanaf Adam tot op de eerste komst van Christus uiteraard. Hoewel je natuurlijk ook, als je nou helemaal wil, maar ik zie het niet zo scherp zitten. Maar je zou natuurlijk zeggen, de wijn die eerst was de belofte aan Abraham. Omdat wijn nou eenmaal altijd samenhangt op een of andere wijze de belofte aan Abraham. Maar de belofte zelf is natuurlijk niet genoeg. Hij moet vervuld worden. Er moet wat komen. Nou, hoe dat ook zij. Als het daarna niet is, dan ben je terecht in elk geval onder de wet dan. He? Dus of je nou rekent vanaf Abraham tot aan Christus of van Adam tot aan Christus, dat maakt weinig verschil. Het gaat erom dat er leven is, maar niet genoeg. En dan komt het woord, daar zou je de hele wet onder kunnen verstaan, maar je zou er ook onder moeten verstaan vooral de komst van Christus zelf in zijn eerste komst. In de beginnen was het woord is vlees geworden. Dus als het water komt, komt het woord. Oftewel, dan komt de Heer Jezus, de boodschapper van het nieuwe verbond. Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede verkondigen. Die vrede doet horen uit het Oude Testament. Dat is dus inderdaad de Heer zelf. Hij is zelf dat water, of hij brengt dat water, zo kun je het ook zeggen. Dat water wordt gedaan in de vaten. Dat wil zeggen, dat zijn degenen die geloven en die de Heer, die het woord des Heeren aanvaarden. En die zich door hem laten onderwijzen, door hem laten vullen. Dat is natuurlijk een beeld uiteindelijk van alle oud-testamentische gelovigen ook. Maar niet alleen oud-testamentisch, maar gelovigen in het algemeen. Ze worden gevuld met het woord van God. En daarna wordt het gebracht tot de hofmeester. Dit is helemaal een moeilijke. Want er staat er even 8. Schep nu en draag het tot de hofmeester en zij droegen het. En dan blijkt dat er vastgesteld wordt dat het wijn geworden was. En dat het zelfs goede wijn was, beter dan ze ooit gehad hebben. Nou, het verhaal is dan dat de water wat in wijn veranderd wordt, dat is het woord van God, de prediking van het nieuwe verbond feitelijk. Waardoor leven tot stand komt, want die wijn is dan een beeld van het leven van het nieuwe verbond uiteraard. De moeilijkheid van het verhaal zit hem eigenlijk zo'n beetje in de hofmeester. Als ik namelijk zoek naar wie die hofmeester is of wat het voorstelt, dan kom ik terecht bij een meneer uit hoofdstuk 3. Namelijk Johannes 3 vers 27. waar Johannes de Doper zegt, een mens kan geen ding ontvangen of aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Zo ligt de klemtoon. Die de bruid heeft, is de bruidegom. En de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, die naar hem staat te luisteren, betekent dat, hè? De vriend van de bruidegom, die naar hem staat te luisteren, verblijdt zich met blijdschap om de stem, om het woord, om de stem des bruidegoms. En dan zegt hij, zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. En de vraag naar aanleiding van vers 29 is, wie is Johannes de Doper? Hè? En het antwoord is dus, de vriend van de bruidegom. Goed, en dan gaat de vriend van de bruidegom. Maar wat is de functie van de vriend van de bruidegom?
Weer
beschikken te zijn. Nee, kort houden. Smal, niet zoeken, dat hoeft niet te zoeken. Wat is de je moet het gewoon niet weten, dat kan. Maar wat is de functie van de vriend van de bruidegom? Niet de vriend van een meneer, maar de vriend van de bruidegom.
Hofmeester.
Ja, die ceremoniemeester op de bruiloft. Zo hoort dat. Ja. Nou, zo hoort de dat vooruit dan. Anders leg ik jullie weer verplichtingen op, hè. maar de vriend van de bruidegom is de zogenaamde de best man, heet hij. Dat is heel leuk, de best man, want dat is, de term komt uit Engeland. En de, ja, als je zo zegt wel, ja. De best man is niet de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, ja. Maar de... Het is de verkeerde uitgezocht. In sommige gevallen wordt deze misstap later nog goed gemaakt.
Ja.
Maar dan praat ik niet over de Bijbel uiteraard.
Nou, bij Simpson.
Ja.
Werd die vrouw wel gegeven aan
de best man. Precies, aan de best man, inderdaad, ja. Inderdaad, dat is inderdaad zo. Maar de best man, de hofmeester, is dus inderdaad de best man uit Engeland. Maar ik had natuurlijk ook kunnen zeggen uit Efraïm, dat is ook wel aardig. Omdat je even zou zien dat er toch een lijn rechtstreeks uit Israël loopt, die kant op. Het is dus inderdaad oud gebruik dat de beste vriend van de bruidegom de verantwoordelijkheid draagt voor de bruiloft zelf. En Johannes de Doper noemt zich dus de vriend van de bruidegom. Hij is dus de hofmeester. Tot hem wordt de wijn gebracht, als het ware. Maar daar zijn we er niet mee. Want Johannes de Doper zelf is weer een type van de Heer in zijn eerste komst. En daar gaat het om. Het maakt het alleen lastig, ik weet hoe lastig het is. Het maakt het lastig omdat namelijk dan in dit verhaal meerdere figuren een type zijn van de Heer Jezus. Maar dat is met alle typologie nou eenmaal zo. Je kan in de hele tabernakel geen onderdeel van het ding bedenken of het is een type van de Heer zelf. En daarna van nog het een en ander, maar in ieder geval van de Heer zelf. En dat is hier ook zo. De hofmeester is namelijk gewoon de Heer bij zijn eerste komst. Het is hem, aan hem ter beoordeling. En hij beoordeelt inderdaad dat het water in wijn veranderd is en dat het woord wat hij gebracht heeft inderdaad geworden is tot leven. Tegelijkertijd is hij degene die zelf die dat leven gemaakt heeft, tot stand gebracht heeft. Want het veranderen van water in wijn is niks anders dan de dood en opstanding van Christus zelf. De verandering, hè, is de dood en opstanding van Christus zelf. Je komt het ook in Johannes tegen. Je komt zelfs beide begrippen naast elkaar tegen. Water en wijn. Want, water, want wijn is immers leven, namelijk bloed. Zodat in plaats van water en wijn we ook kunnen spreken over water en bloed. En dat is precies wat voortkwam uit de Heer nadat hij gestorven was. Toen men hem stak in zijn zijde, dat was maar één kant. Want aan de ene kant was hij dood uiteraard, maar aan de andere kant bracht hij leven voort. Hè? De ene kant is oordeel over de oude schepping, en de andere kant komt er juist een nieuwe schepping tot stand. Water en bloed, dat is, ik meen Johannes 21 of zoiets. Of niet? Nee, eerder. 19 dan. 18. Dan weet ik het zo gauw niet natuurlijk. Maar... Vers 34. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En de vertalers hebben er gelukkig bijgezet en verwijzen naar 1 Johannes 5 vers 6. Waar er 3 zijn die getuigen,